Wij waren gebleven bij 2 Timotheus 1, vers 9... waar Paulus bezig is met de essentie van het evangelie samen te vatten en Timotheus op het hart te drukken, omdat dat natuurlijk de kern is ook van de bediening en daarmee de prediking van deze Timotheus. Waarbij hij zei in vers 8, schaam u dan niet der getuigenis onzes heren nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie, naar de kracht Gods die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dat is een prachtige samenvatting van de prediking als zodanig, namelijk, wij zijn zalig gemaakt naar de kracht Gods. Met de uitdrukking nog net uit vers 8, die ons heeft zalig gemaakt en die ons geroepen heeft, maar dat is een van de aspecten van de zaligheid als zodanig. Het is niet echt wat anders. Zalig maken of zalig zijn is een betrekkelijk neutrale term. Het woord zelf is weliswaar uit onze omgangstaal verdwenen, maar de inhoud wordt niettemin in de Bijbel zelf ook toegelicht. En hier met deze uitdrukking geroepen met een heilige roeping, want daar komt het in de praktijk op neer. Iemand die zalig gemaakt is, is geroepen. Met de volle betekenis van de term overigens. Ik weet dat het een omstreden term is, omdat die geciteerd wordt in verband met de Calvinistische leer van de uitverkiezing. U weet wel, velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Waarna de vraag is, maar wie zijn er dan uitverkoren? En eventueel, wie zijn er geroepen? Meestal slaat het er dan op dat er een kerk vol mensen zit. Meestal nogal veel trouwens. Dat zijn de velen. Maar slechts weinigen daaruit worden geacht uitverkoren te zijn. En mogen eventueel aan het avondmaal enzovoorts. En dat heet dan christelijk orthodox ook nog. Terwijl het niks orthodox is. Integendeel, het is zelfs volstrekt onbijbels. En die termen, roeping, die uitdrukking heeft daarmee ook een wat vage betekenis gekregen, of eigenlijk helemaal geen betekenis meer overgehouden. Maar in de Bijbel is die duidelijk genoeg, want het idee van roeping is dat een geroepene is geroepen uit de wereld als zodanig en daarbuiten geplaatst, met dank aan, zullen we meteen maar even de prediker noemen dan, de prediker, de roeper namelijk. Want de term prediker, ook als titel van het Bijbelboek, betekent feitelijk degene die roept uit. Niet eens die uitroept, met een uitroepteken, maar die roept uit. Iedereen wordt opgeroepen eigenlijk om uit te gaan buiten de legerplaats, heet het later in het Nieuwe Testament. Hoewel de uitdrukking ontleend is natuurlijk reeds aan Exodus en Numeri, waar men zou uitgaan tot de Heer die voor de gelegenheid buiten het legerkamp van Israël in de woestijn zich bevond. Maar het is de algemene waarheid ook uit het Nieuwe Testament. Wij worden als gelovigen geroepen om uit te gaan uit de tegenwoordige wereld. Dat kan fysiek niet. Dat is natuurlijk zo. Zo staat het trouwens ook in Johannes 17. Dat dat niet kan en dat het niet de bedoeling is. Maar het is wel de bedoeling dat we niet ten prooi vallen aan de machten die de wereld beheersen. En die macht die de wereld beheerst kenmerkt zich volgens Romeinen 1 dat hij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En wij die uit die wereld geroepen zijn en daar buiten ons bevinden, wij betrachten de waarheid, heet dat. Met de woorden uit Efeze hoofdstuk 4. En dat is dan toch het tegenovergestelde eigenlijk. Niet alleen zoeken wij die waarheid, want wij zoeken inderdaad, maar wij vinden ook. En de bedoeling is dat wij daaruit zouden leven en zelfs daarvoor zouden leven. Dat heet dus dat wij de waarheid betrachten, de alleszins zouden opwassen, Efeze 4, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd van de gemeente is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot zaligheid feitelijk, want daar komt het op neer. Er staat daar iets anders, maar ik wou het vers niet helemaal citeren. Maar waar het om gaat is inderdaad wat wij deel hebben aan die roeping. Voor zover wij zalig zijn, ook in de praktijk, is het omdat wij getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw of wereld. Met dank aan Galaten 1 vers 4. Maar dit is de negatieve kant alleen nog maar. Omdat het spreekt over uitgaan buiten. En zo staat het trouwens ook in zo'n negatief. In Hebreeën 13, waar staat, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, comma, zijn smaad hij dragende, en hier stond, maar leidt verdrukkingen met het evangelie enzovoort. Dat was nog vers 8, dus je vindt daar dezelfde combinatie. Dat is de negatieve kant, wiskundig bezien, want het is ergens uitgaan. De positieve kant, die is er uiteraard ook. In de Hebreeënbrief vind je die trouwens ook, want de Hebreeën zegt weliswaar, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Maar zo ziet het er in de praktijk uit, en dat is dan ook het laatste hoofdstuk van de brief, hoofdstuk 13. In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet wat het positief betekent, en daar gaat het om. Namelijk, we gaan uit de wereld, maar we gaan in het heiligdom. Namelijk tot achter het voorhangsel, namelijk tot de Ark des Verbonds. Namelijk tot de troon der genade. En dat was reeds hoofdstuk 4. En later met iets uitgebreidere woorden herhaald in hoofdstuk 10. We gaan uit buiten de legerplaats, is de ene formulering. De andere formulering is, we gaan in het heiligdom. Voor degene die het niet begrijpt, omdat hij denkt dat het allemaal ontleend is aan Israël in de woestijn, waar immers de tabernakel met de Ark des Verbonds, het heiligdom, in het midden van de legerplaats stond, moet ik u zeggen dat het verwijst niet naar de normale situatie daar in het kamp, zo zou het moeten zijn namelijk, maar naar de abnormale situatie waarbij bij één gelegenheid in ieder geval de hele tent der samenkomst dan wel de tabernakel was opgebouwd buiten het legerkamp en waarbij de Israëlieten werden opgeroepen om uit te gaan buiten de legerplaats om zich alsnog te melden bij de tent der samenkomst, dat wil zeggen bij de tabernakel, daar komt het op neer, daaraan is het ontleend. Hij heeft ons geroepen, staat er, dat wil zeggen, hij heeft ons opgeroepen om tot hem te komen en dus uit te gaan buiten de legerplaats en tot hem te naderen. Dat heet dan met die symbolische taal van de Hebreeën ingaan in het heiligdom en naderen tot de troon der genade. Dat wil zeggen, we zouden ons melden bij de Ark des Verbonds. Dat wil zeggen, de troon der genade, want dat is de verklaring ervan, opdat we zouden komen tot dienst aan hem die op de troon zit. De Heer Jezus Christus, het heet echter niet de troon van Christus, het heet daar de troon der genade, omdat genade het kenmerkende, meest kenmerkende, beter nog, het heersende beginsel is in zijn heerschappij, in zijn koninkrijk of hoe men dat maar noemen moet. Het is een troon, dus het is heerschappij, maar het beginsel dat heerst is genade en niet de wet. En daarom is het ook niet uit werken zoals er meteen achter staat, maar integendeel uit die genade Gods. Er zit nog meer aan vast en de Hebreeënbrief legt dat trouwens ook uit. Want Hebreeën 13 zegt uitgaan buiten de legerplaats. Maar 4 en 10 en alles wat ertussen zit trouwens ook, is een oproep om in te gaan in het heiligdom, ons te melden bij de hoge priester van het nieuwe verbond. Om dus dat nieuwe verbond en niet het oude uiteraard te dienen. Met als resultaat, en dat is hoofdstuk 12, dat is niet het laatste hoofdstuk, maar het ene laatste. En daarom gaat het toch om de praktische consequenties. Want waar wij de Heer dienen onder het nieuwe verbond en hem erkennen als degene die op de troon der genade, niet op de troon der wet, gezeten is, heeft het vervolgens tot resultaat dat wij worden gesteld tot zonen. En dat is Hebreeën 12. Het begint met, laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus, overste leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten, want dat is het resultaat van die loopbaan en van die dienst aan God, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, of hoe het er maar precies staat. En de volgende verzen, de rest van het hoofdstuk feitelijk, zijn een oproep aan ons om dienovereenkomstig dus te wandelen. Levend uit geloof, dat is dan noodzakelijk buiten de legerplaats en onder het nieuwe verbond. Daar worden wij ook gekastijd, overeenkomend met zijn smaadheid dragende uit hoofdstuk 13 en overeenkomend hier met vers 8 leidt verdrukkingen. Wij worden daar gekastijd opdat we opgevoed zouden worden, namelijk tot zonen zouden gesteld worden, want hij kastijdt in iedere zoon die hij aanneemt, staat er. Het gaat er om aanstelling tot zonen. in Hebreeën 12. En hier ook, want als u mij in het veld gevraagd zou hebben, wij zijn geroepen, maar waartoe zijn wij geroepen? Niet waaruit zijn wij geroepen, waartoe zijn wij geroepen? Dan had ik zonder aarzel meteen gezegd tot zoonstelling. Want dat is het uiteindelijk doel. Sommige plaatsen staat dat ook gewoon rechtstreeks, dat is in Romeinen 8... Waar het gaat over de zoonstelling, daar komt dat woord ook twee keer voor. En daarna dezelfde bladzijde nog in Romeinen 9, daar heb je drie keer. De enige andere keer is dan nog Efeze 1 eigenlijk, als het er helemaal over gaat. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Maar er wordt op vele plaatsen gezegd waartoe het werk Gods aan ons en in ons dient. Een mooie vind ik ook altijd 1 Petrus 1... Vers 3, waar staat dat wij zijn wedergeboren. Sterker, er staat dat God ons heeft wedergeboren. Waarmee men ziet dat het zijn werk is. Tot, en dat is dus het doel, tot een levende hoop. Te vrezen valt dat velen niet weten wat dat is, en daarom staat het erachter. Nog een keer tot dus, en dan staat het tot een onvergankelijke en onverderfelijke en onbevlekkelijke erfenis die voor u bewaard wordt in de hemel. Mijn erfenis houdt in zoonstelling, want wie tot zoon gesteld wordt, ontvangt een erfenis op grond van het eerstgeboorterecht immers, want daar gaat het feitelijk om. Hè? En elke keer als je dat woord roeping tegenkomt, gaat het daarover. In elk geval in het Nieuwe Testament. Begrijp je me goed? Het gaat er niet om dat men in de toekomst eeuwig leven zou ontvangen. Laat staan dat men in de toekomst naar de hemel zou gaan. Dat is allemaal niet aan de orde. Ik weet wel, dat zijn dingen die een rol spelen in het denken van vele gelovigen. Maar dat is het helemaal niet. Wij ontvangen eeuwig leven en worden gezet in de hemel. Opdat, en dan komt pas het doel. Want als we tot geloof komen, worden wij wedergeboren, ontvangen we eeuwig leven. Niet pas in de toekomst, maar nu. Niet pas in de lichamelijke opstanding, maar nu reeds. Waardoor onze lichamen geacht worden levend en heilig te zijn trouwens. Omdat het nieuwe leven erin is, dat was Romeinen 12 vers 1. Onze roeping is namelijk tot zonen gesteld te worden. Dat staat natuurlijk uitgebreid in Efeze 4... Want daar staat, ik bid u dat gij wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. En in de rest van het hoofdstuk wordt uiteengezet dat God aan de gemeente gaven gegeven heeft die tot doel hebben de opbouw, de volmaking is het vertaald, de toerusting is het eigenlijk. De volmaking of toerusting der heiligen, Efeze 4, vers 12. Tot, staat ook tot de volmaking der heiligen, namelijk tot de opbouw van het lichaam van Christus, of nog verder, totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man. Tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. En als we niet meer kinderen zijn, wat zijn we dan? Logischerwijs, hè? Zonen. Wij zouden opwassen. En dat is het werk dat de Heer aan de gemeente en dus aan de gemeenteleden individueel doet. Dat staat er trouwens ook, want er staat vers 12 van Efeze 4, tot de volmaking der heiligen, meervoud. Dat zijn ze dus één voor één, dat wil zeggen individueel. En pas daarna staat er tot het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is het collectief. Maar het collectief wordt alleen maar gebouwd door de bouw van het individu. Daarom heeft zo'n begrip als gemeentebouw geen enkele betekenis. Je kunt de gemeente alleen maar bouwen als je bouwt aan de individuele gelovigen. Begrijp me goed, dat kunnen wij niet. Maar voor zover wij het toch kunnen, doen wij het dienstwerk dat daaraan moet bijdragen. Maar het is het werk dat de Heer zelf doet, eventueel door ons. Dat is de opbouw van de individuele gelovige, die nou eenmaal lid is van maar één gemeente. En dus wordt daardoor de gemeente gebouwd. Meer is er niet. Al het andere is waan. Idee is flauwekul. Vind ik ook wel een goed woord eigenlijk. Maar goed. En zo staat het in de Bijbel. En daarom wandelen waardig die roeping waarmee wij geroepen zijn uit de wereld en waarmee wij zijn ingegaan, dus in die andere wereld. Je kunt ook voor dat in dat geval ook goed die woorden uit Galaten 1 vers 4 hanteren, waar staat dat hij ons trekt uit de, nou dat was de bedoeling, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar als je getrokken wordt uit de tegenwoordige boze eeuw, waar kom je dan terecht? In de toekomende eeuw. En de tegenwoordige boze eeuw is in de praktijk gewoon het koninkrijk van Satan, het rijk der duisternis. En de toekomende eeuw is echt niks anders dan het Messiaanse rijk. Het koninkrijk Christus van Christus of het koninkrijk Gods of hoe het maar genoemd mag worden. En de gemeente is daar het allereerste begin van. En in de praktijk dus, daar maken wij deel van uit. En daarin zijn wij ook dienstknechten Gods, hè, onder het nieuwe verbond. En als dienstknechten worden we opgeleid tot zoonschap. Nou goed. Maar er staat hier, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. En het aardige is dat het woord heilige tamelijk overcompleet is. Bestaat er dan ook een onheilige roeping? Nee, maar het punt is gewoon dat roeping en heiliging in de praktijk hetzelfde is. Misschien als ik er lang over nadenk dat ik met veel moeite nog een verschil kan vinden, maar zeker geen tegenstelling. In de praktijk is het hetzelfde, want u weet wat heiliging betekent. Huh? Dat leren we op de zonderschool. Heiliging is apartzetting, dus dat is, hangt samen met geroepen worden uit. Maar aan de andere kant, heiliging is wel degelijk wijding aan de dienst aan God. En dat is ingaan in het heiligdom tot de troon der genade. Want men meldt zich bij de troon der genade niet primair om wat te vragen. Hoewel het vers zich gemakkelijk zo laat lezen in Hebreeën 4. Maar in de eerste plaats om zich aan te melden voor de dienst. En daarna mag men van de Heer ook genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd verwachten. En dat is de totale inhoud niet van het ene vers, maar van heel de Hebreeënbrief. En als u het niet gelooft, dan neemt u inleiding tot de Bijbel, van EB of zo, weet je wel, zo'n boekje. En worden alle Bijbelboeken beschreven. Eén heel boek op één bladzijde. Nou, als het een lang boek is, twee, maar meer ook niet. Korte samenvatting dus, waar gaat de Hebreeënbrief over? Gaat erover dat gelovigen de Heer dienen zouden niet onder het oude verbond, onder de wet, maar onder het nieuwe verbond. En zolang men er niks aan toevoegt, is dat 100% waar. Meestal volgt er daarna nog wat en dan wordt er weer afbreuk aan gedaan. Maar goed. Maar dat is het ook inderdaad. Wij dienen in de praktijk de Heer onder het nieuwe verbond. En dan vind je dus precies hetzelfde of het nou roeping is of heiliging. Je kunt alleen moeilijk zeggen we zijn geheiligd tot zoonschap. Dat is niet een echt Bijbelse formulering zo. Maar hij is wel waar. Want kijk, Israël in de tijd werd geroepen uit Egypte. De Heer heeft zijn volk geroepen uit Egypte. En het daarmee geheiligd. Opdat het hem zou dienen. Maar Exodus 4 staat dat trouwens al. Daar zijn ze nog niet eens verlast. Maar er wordt al gezegd dat tegen Farao gezegd moet worden: Israël is mijn zoon. Mijn eerstgeborene. Of zoiets. Eerstgeboren staat er niet bij. Mijn zoon staat er geloof ik gewoon. Enzovoort. Dus dan heb je het toch al. Roeping uit Egypte om tot zoon te worden gesteld. Dat zou met Israël gebeuren. Plan wordt ook nog uitgewerkt. Dat zal uiteindelijk gerealiseerd worden. In de toekomst uiteraard. Dezelfde beginselen zijn op de gemeente van toepassing, die nou eenmaal beschouwd wordt als eerstelingen van Israël. En wij zijn de eerstelingen die aan die belofte dus deel krijgen. En of het een heiliging is of roeping, dat maakt in de praktijk geen verschil. Het is een roeping niet naar onze werken. Integendeel, toen Israël geroepen werd, werd het niet geroepen naar hun werken. Het was juist opdat ze van hun werken verlost zouden worden, want ze waren in slavernij. Ze zouden ermee ophouden, dat was juist de bedoeling. En ze hadden het daardoor niet verdiend. Daar ging het verder niet om. Het hele idee is simpelweg dat Israël dat uiteindelijk uit Egypte uitging, bestond uit al degenen uit Egypte die vertrouwen hadden in Mozes en in de God van Mozes. En dat zal. Ongeacht wiens afstammelingen zij waren. Dat heb je ook wel eens gelezen, hè? Over dat vreemde volk. Veel vreemd volk dat met Israël mee uittrok uit Egypte. Dat, kortom, dat waren geen Israëlieten van geboorte, ze waren van nature, geen erfgenamen van Abraham. Maar ze werden het omdat ze geloofden in de God van Abraham. En dus was het niet uit werken, maar uit geloof. En daarna zou Jacobus gezegd hebben, toon mij uw geloof uit uw werken. Dat deden die mensen ook, ze liepen achter Mozes aan, het land uit. He? Daarna ging het ook allemaal niet van een leien dakje, moet ik u zeggen. Maar dat doet er nou even niet toe. Het gaat om het beginsel. En deze woorden natuurlijk, niet naar onze werken, maar naar zijn. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Dat voornemen is er tussen gefrommeld. Nee, ik bedoel door Paulus zelf. Het is een nieuwe gedachte die erbij geïntroduceerd wordt. Maar de normale zin zou geweest zijn, niet naar onze werken, maar naar zijn genade. En dat is een dubbele tegenstelling. Het was niet van ons, maar van hem. Het was niet door ons, maar door hem. En ook niet door werken, maar door genade. En dat is het tegenovergestelde. Want genade en werken zijn dingen die elkaar niet verdragen. In Romeinen staat dat, hè? Daar staat er anders is de genade geen genade meer en anders zijn de werken geen werk meer. Als werk niet beloond wordt, dan is het geen werken meer en andersom. Hè? En als er werken zijn op grond waarvan men krijgt, ja, en de staat is uit genade, dan is genade geen genade meer. Wat was dat, Romeinen 11, geloof ik. Maar goed. Maar deze is dus een duidelijke dubbele tegenstelling. Niet naar onze werken, maar naar zijn genade. En in die zin is geïntroduceerd dat begrip naar zijn eigen voornemen. Ik vind het een prachtig woord. Ik vind het veel mooier dan het woord plan. Maar het is hetzelfde, betekent hetzelfde. Maar het is voornemen en dat zegt het al. Hè? Dat wil zeggen, voordat er ook maar wat gebeurde, was het geregeld. Want nemen heeft in het Grieks, waaruit dit natuurlijk vertaald is, heeft in het Grieks een veel bredere betekenis dan in het Nederlands. Daar heeft het woord nemen namelijk ook de betekenis van organiseren. Iets willen, zal ik maar zeggen. Je komt dat tegen in oikonomia, inderdaad, bedeling enzovoort. Oikonomeo, dat is het woord nemen zit daarin. Maar zo vertalen we het dan nooit. Het wordt dan altijd vertaald met beheren. En zelfs met beheersen eventueel. Dat is wat nemen in het Grieks eigenlijk is. En in de Statenvertaling dringt dat af en toe nog een beetje door. En zo'n begrip als voornemen heeft de betekenis van tevoren geregeld hebbende. En dat noemen wij een plan. Maar voornemen vind ik een veel mooier woord eigenlijk. Al is het wat langer. Het is naar zijn voornemen. En dat wordt dan ook toegelicht na dat woord genade. Zodat die twee gedachten in elkaar haken. Niet naar onze werken, maar naar zijn genade. Bovendien naar zijn eigen voornemen. Want dat wordt hierna toegelicht. Genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Met andere woorden, deze dingen lagen in ieder geval vast in het plan Gods, ruim van tevoren, namelijk voor de tijden der eeuwen, wanneer dat maar geweest mogen zijn. Ga ik zo op in, want ik wil toch nog graag even dit vers leggen naast Efeze hoofdstuk 2, in verband met Hij heeft ons zalig gemaakt, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen genade. Want daar staat in Efeze 2 vers 8, want uit genade, komt overeen met naar zijn genade, dat betekent in de praktijk hetzelfde, op grond van, dan wel in overeenstemming met, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, maar het is Gods gave. Voor alle duidelijkheid zal ik de ellipsis invullen, wat zo heet zo'n ding, en weglaten, het is een stijlfiguur. En ik zal invullen wat weggelaten wordt. Want wat er staat is, wat uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden. Maar goed, dat kan je niet altijd blijven herhalen. En dus wordt zoiets weggelaten, maar dat is wel wat het betekent uiteraard, hè. Opdat u niet denkt dat geloof hier ineens Gods gave is. Ik moet er altijd bij vertellen dat je dat in het Nederlands weliswaar niet meteen kunt zien, maar in het Grieks wel degelijk. Waarbij het van het is Gods gave onmogelijk kan teruggrijpen op geloof, omdat het ene woord onzijdig is en het andere vrouwelijk of zoiets. Dat kan dus niet. Dus als je het Grieks leest, kan je al niet op de gedachte komen dat God je het geloof moet geven. Het is ook een dwaze gedachte natuurlijk. God geeft je zijn woord en hij verwacht geloof daarin, logischerwijze. God geeft niet het geloof, hij geeft het woord. En ik zeg altijd, en dat je daarin zou geloven, dat is niks moeilijks aan. Want als een mens iets kan, dan is het geloven. Het probleem is echter dat als hij een paar jaren oud is, dan leert hij ook dat hij ook wel niet kan geloven. En ook kan twijfelen aan wat anderen zeggen. Want op het moment dat het kind gaat uitvinden dat hij zelf de zaak belazeren kan, zuster, dan komt hij tot de ontdekking dat anderen hem misschien ook belazeren, zodat Sinterklaas misschien toch niet bestaat. En voor sommigen onder u dat Sinterklaas misschien toch wel bestaat. Maar vooruit. Dat kan dan ook nog, hè. Heb je hem gevolgd tot zover? Geloof is makkelijk. Hè? Je neemt gewoon de dingen aan en dat is het dan. Ongeloof neemt veel meer energie. Dan moet je bestrijden, tegenhouden, enzovoorts. Uit genade, door geloof dus, dat wil zeggen niet uit werken, want dat is wat uit genade betekent. En dat niet uit u, maar het is Gods gave. Het is niet uit werken, opdat ook niemand zou roemen. En in dit verband wordt het zo gezegd, omdat in vers 7 al stond dat onze zaligheid tot doel heeft dat God zijn uitnemende rijkdom, zijn genade zou betonen over ons in de toekomende eeuwen. Kortom, wij zijn een toonbeeld, was de bedoeling, van wat Gods genade vermag, zodat als onze zaligheid toch gebaseerd zou zijn op eigen werken, fundamenteel, dan zijn wij ongeschikt voor dit doel, namelijk een toonbeeld te zijn van wat Gods genade vermag. Die heb je toch, hè? Maar goed, ik hoef niet Efeze te bespreken nu naar het schijnt. Dus ik ga maar weer terug naar Timotheus. 2 Timotheus 1, vers 8. Zalig gemaakt, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen genade, kortom zijn eigen voornemen, had het al lang zo gepland. Zijn genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En let op de uitdrukking erbij, in Christus, die ons gegeven is in Christus Jezus. Niet die ons gegeven is voor de tijden der eeuwen. Dat is de variant die men kennelijk zo leest in verband met die leer van uitverkiezing, weet u wel. Dat doet men alsof dit er zo staat. Ik bedoel, men zal het zo niet zeggen, maar men redeneert wel zo. Alsof er staat, genade die ons gegeven is voor de tijden der eeuwen. Dat wil zeggen, God heeft tevoren dat al geregeld. En daarna ontstaat de discussie over hoe dat dan precies kan. Of God namelijk van tevoren geregeld heeft dat wij tot geloof zouden komen, of dat God van tevoren geweten heeft dat wij tot geloof zouden komen. En in overeenstemming met de keuze die men maakt, krijg je een ruim of een smal aanbod van genade in de prediking te horen. Dat zijn de officiële termen. In het noorden des lands niet algemeen bekend, geloof ik, maar in het midden des lands heel goed bekend. Maar laat het maar zitten. U mag hem wat mij betreft ook vergeten. Het punt is namelijk dat deze dingen ons weliswaar gegeven zijn voor de tijden der eeuwen, maar niet op persoonlijke titel heet dat. Niet aan u persoonlijk en aan mij persoonlijk. Dat staat er ook niet. Er staat die ons gegeven is in Christus Jezus. Want het hele idee blijft dat deze genade en deze zaligheid op voorhand, in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen, voor de tijden der eeuwen dus gegeven is aan Christus Jezus. Die was er nog niet, want voor zover hij er was, was hij niet Jezus, want die moest later geboren worden en die naam krijgen, dus hij was niet Jezus, die naam droeg hij niet, en hij was ook niet de Christus, want dat werd hij pas in zijn opstanding uit de dood. Hebben we die nog? Maar niettemin was dat wel van Gods wegen tevoren geregeld. En het is tevoren geregeld dat deze zaligheid, dan wel deze genade, wat in de praktijk hetzelfde is, gegeven zou worden aan Christus Jezus. En dat wij er deel aan hebben gekregen achteraf, is omdat wij achteraf, u en ik, achteraf zijn toegevoegd aan Christus. We hebben deel gekregen aan hem, namelijk aan zijn zegeningen. En daardoor is het dus ook aan ons gegeven in Christus Jezus. Dat is de verklaring dus, voor de tijden der eeuwen.
Voornemen heeft ook wel te maken met doelstelling,
hè? Voornemen heeft te maken met doelstelling, ja, natuurlijk. Dat wil zeggen, het is vooraf bepaald. En het is ook zo, maar het is niet vooraf bepaald, dat staat namelijk nergens in mijn Bijbel, het is niet vooraf bepaald dat u of ik behouden zouden worden of eeuwig leven zouden ontvangen of naar de hemel zouden gaan of wat dan ook. Waarna we kunnen discussiëren over de vraag of misschien dan het niet, misschien niet bepaald is, maar of God het dan misschien toch van tevoren geweten heeft. En dan zeg ik, ja, daar kunnen we wel over discussiëren, maar het heeft geen enkele zin natuurlijk.
Betekent voornemen ook niet juist, het staat eigen voornemen, dat het niet is dat wij God op het idee hebben gebracht van we gaan verloren, help ons, dat die genade gewoon helemaal van Gods wegen is, dat wij zelfs nog kunnen vragen, of voordat we konden vragen, had hij al eens een voornemen liggen om het te schenken.
Ja, dat is ook zo. Is ook zo. Wat we hierna in Titus zouden lezen is: de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, niet aan jou, niet aan mij, ook niet omdat we erom vroegen, is verschenen aan alle mensen. En de oproep van Gods wegen is alleen maar dat we die genade aanpakken. En als we die aanpakken, hebben we deel aan Christus. Maakt hij ons, voegt hij ons, dat is handelingen 2, voegt hij ons aan de Here toe. Dan wel doopt hij ons in één lichaam, of welke termen u maar horen wil. Wij worden aan de Heer toegevoegd, dat wil zeggen, we worden in hem gedoopt. Niet aan water denken in dit geval, meteen, want dat bedoel ik helemaal niet. Wij worden in Christus gedoopt en dus hebben we aan hem deel. En dus aan de zaligheid die volgens het Gods eeuwig voornemen aan Christus Jezus gegeven is, of beloofd is, kun je ook zeggen, voor de tijden der eeuwen. Dat was in elk geval lang geleden. En dat moet goed tot ons doordringen. Dat eeuwig leven dat wij hebben ontvangen, dat ontstond niet toen wij tot geloof kwamen. Toen werden wij wellicht wedergeboren, maar we ontvingen leven dat er al was. In werkelijkheid, wij zijn wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3. Wij zijn wedergeboren, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus, staat er toch. Dus eigenlijk, wanneer werden wij wedergeboren, als je het helemaal fundamenteel neemt, toen de Heer Jezus uit de dood opstond. Eigenlijk. Ja, dat zijn de volgende versen, want daar staat dan natuurlijk. Waar staat die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, enzovoort. Waar is dus de basis, waar is de oorsprong van onze zaligheid? Wel, in de praktijk, in de opstanding van Christus. De facto heet dat. En de jure, dat wil zeggen officieel en juridisch, in het plan Gods, waarvan de opstanding van Jezus Christus de uitwerking was. Vandaar dat je leest over het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld, alsof de Heer gekruist werd voor Adam.
Dat zegt hij toch?
Ja, dat zegt hij ook.
Ja, hier staat toch van, de genade is al gegeven voordat wij waren, maar wij wisten niet van de genade totdat die geopenbaard is.
Ja, maar het gaat erom dat de Bijbel niet leert dat jij of ik onder mijn eigen naam, zal ik maar zeggen, wie wij zijn, dat onze zaligheid geregeld is geworden voor ons individueel voor de tijden der eeuwen. Dat is niet zo.
Collectief, de genade aan zich.
Ja, collectief. Je moet gewoon zeggen aan Christus. En daarna is het zo dat ieder die aan hem deel krijgt, dus ook deel heeft aan zijn zegeningen. Het ligt vast alleen maar in Christus. En dat is het dan. Dat geldt voor ons als gemeente. Dat geldt voor de gelovigen hierna trouwens ook. Ook zelfs voor de oud-testamentische gelovigen straks in de toekomst, als ze zullen opstaan op de jongste dag. Ze krijgen deel aan het leven van Christus, die daarmee dus de eersteling is, het hoofd is van een nieuwe mensheid. Ik heb gemerkt dat dat in Nederland ook een een zeer onbekende lering is, helaas, maar het is Romeinen hoofdstuk 5, waar staat dat Adam aan het hoofd staat van de oude mensheid en Christus aan het hoofd staat van de nieuwe mensheid. En daarna worden 7 vergelijkingen gemaakt tussen beiden, dat is de tweede helft van Romeinen 5. Waarbij gezegd wordt dat de natuurlijke mens deel heeft aan het leven van Adam, dus aan het mythisch leven, maar daarmee ook aan de identiteit van Adam, daarom heet hij ook zo, de adamitische mens, meestal vertaald alleen maar met mens. En daarmee heeft hij ook deel aan de zonde van de mens, van Adam, en deel aan de dood van Adam en wat het allemaal wezen mag. En al wat over Adam uitgesproken wordt, komt dus over al zijn afstammelingen logischerwijze. Het is door alle mensen doorgegaan, staat daar. Dat is de formulering daar in Romeinen 5. Je vindt diezelfde vergelijking trouwens ook in 1 Korinthe 15, maar dat is maar 1 of 2 versen. Maar aan de andere kant, Christus is het hoofd van een nieuwe mensheid. En het idee is dat wij al als wedergeborenen deel hebben gekregen aan de hoedanigheden van Christus. Dat wil zeggen aan zijn eeuwig leven, aan zijn geest, maar ook aan zijn roeping en erfenis en zelfs aan zijn eerstgeboorterecht. Kortom, het ligt niet vast in ons, het ligt vast in hem en wij hebben aan hem deel gekregen. Begrijp je me goed? Op de zondagsschool leren we dat de Heer Jezus in ons hartje komt en het is volstrekt bijbels. Maar het is een afgeleide waarheid. De echte waarheid is dat wij aan Christus worden toegevoegd en daarom is hij in ons. Alleen dat is moeilijker te begrijpen, maar niettemin is dat de hogere waarheid. En dat is natuurlijk de strekking eigenlijk van heel Efeze 1. Als ik er één schriftgedeelte voor moet noemen, is dat het Efeze 1. Als ik er nog één moet noemen, is het Romeinen 6. We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking, zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding, enzovoort. Maar anders Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met, en ik corrigeer hem meteen, met elke geestelijke zegening, dat wil zeggen stuk voor stuk. Daarom staat zegening ook in het enkelvoud. Met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Niet met Christus, ook niet door Christus. Dat is wel zo, en zo wordt het elders ook geformuleerd, maar het is in Christus. En in is in het Nederlands niet zozeer, maar in het Grieks in elk geval de uitdrukking van gemeenschap, van verbondenheid, van eenheid. Meer dan in het Nederlands, hè? Dan vraag je je af, hoezo elke geestelijke zegening, wat is dat dan? Nou, zoals, maar er staat gelijk, en eigenlijk had het ook gewoon een dubbele punt kunnen zijn, want dat is wat het betekent. Hier komt de specificatie. Zoals, of gelijk, hij ons uitverkoren heeft. God heeft ons uitverkoren, maar let op wat er staat. Hetzelfde als in 2 Timotheus 1, die ons gegeven is voor de tijden der eeuwen in Christus Jezus. En hier, Efeze 1 vers 3, met elke geestelijke zegening in Christus. Zoals daar zijn, vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. En in het kader van de oefening begrijpend lezen, is dus de vraag, wie heeft God uitverkoren? En het antwoord is, God heeft hem, Christus dus, uitverkoren. En aangezien wij in hem zijn, hebben wij dus deel aan zijn uitverkiezing. En wanneer vond die uitverkiezing plaats? Voor de grondlegging der wereld. We laten het woord maar even staan voor het gemak, hè. Toen heeft God Christus verkozen. En kennelijk de mogelijkheid opengelaten dat iemand daaraan toe zou gevoegd worden. En je hoort dat tegenwoordig allemaal niet meer, maar ik hoorde dat vroeger wel, hè. De Bijbel spreekt niet alleen maar over Christus, maar in veel gevallen, dat kom je de vertaling niet tegen, maar in veel gevallen over de Christus. En men heeft mij toen geleerd, elke keer als er staat de Christus, wordt daarmee bedoeld de mystieke Christus. De Christus, want dat is meer dan de Heer Jezus alleen. Met de gedachte, de gemeente, om me daartoe te beperken, is het lichaam van Christus en Christus zelf is het hoofd. Of andersom, het hoofd heet Christus, maar hoe heten de tenen?
Christus.
Ook Christus. En daarmee wordt de naam Christus, de titel Christus, de naam voor heel de gemeente. En daarom worden wij christenen genoemd. En daarom zei de Heer Jezus Christus zelf dat de uitspraken uit Psalm 2 over de Christus, want het woord staat daar, het is een gezalfde, dat de uitspraken over de Christus niet alleen op hemzelf van toepassing waren, maar ook op de gemeente. En dat zei hij, dat schreef hij althans in Openbaring 2, vers 26... Nou, vers 25 dan. Hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Staat er op een andere plaats. En op nog een andere plaats, dat ziet toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, omdat wij een vol loon mogen ontvangen. We kunnen inderdaad loon derven, enzovoort. Maar houd dat gij hebt, totdat ik zal komen en die overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Maar dat zijn woorden in Psalm 2 over de Zoon van David, de Heer Jezus Christus, die hier geacht wordt deze brief te schrijven, te dicteren via Johannes. En hij past het toe op ons en zegt dan, gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. Waarmee de Heer Jezus dus zelf zegt dat uitspraken over de Messias in het Oude Testament ook uitspraken zijn over de gemeente. En dat is een van de manieren waarop gemeentelijke waarheid in het Oude Testament is verborgen. Hebben we die? Nou goed, terug naar Efeze 1. Zo.
Mag ik een verduidelijk vragen?
Ja.
U zei ons uitverkoren heeft in hem.
Ja.
Dat ons in hem, dat eigenlijk slaat op de positie die Christus al heeft gekregen. En dat daar het woord uitverkoren is.
Ja, het is heel gemakkelijk. Christus is uitverkoren en in tweede instantie krijgen wij alsnog deel aan Christus en dus zijn wij met hem uitverkoren.
Waarom moet het ook een tweede keer dan in hem achterstaan?
Nou, dat had voor mij ook niet gehoeven, maar ik lees het juist omdat het bij elk vers, bij de hele opsomming, elke keer voor alle duidelijkheid bijstaat. En daarom is er geen grond voor een leer die zegt, God heeft u of mij uitverkoren, punt. Dat staat namelijk nergens. Dat staat altijd in hem. Het is niet op persoonlijke titel, God zit niet te kiezen, laat ik die nemen, laat ik die nemen, laat ik die nemen. God heeft gezegd, ik heb Christus uitverkoren, mijn zoon. En die worden dus ook gepredikt.
En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal staan.
En dat is het hele verhaal. Als je tot geloof komt, word je van Gods wegen aan Christus toegevoegd. En krijg je dus deel aan zijn erfenis. Er is niks moeilijks aan. Ik zal een ander voorbeeld nemen dan op veel lager niveau. Ik heb een vrouw gekend. Er was benaderd inzien een Moabitische. Hè? En die had een schoonmoeder, maar geen man. Dus de familievrouw die was al aardig verstoord, zal ik maar. Was er eigenlijk niet meer. En ze zei tegen haar Joodse schoonmoeder, uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk, want dat is in de praktijk dan hetzelfde. Je begrijpt het toch? En ze ging dus vanuit Moab met Naomi naar Juda. De stam van Juda was het ook in het bijzonder. En toen ze daar aangekomen was, toen deed zich het een en ander voor. U weet hoe dat gaat met die vrouwen enzovoort. Maar dat doet er nou niet. Maar in ieder geval, ze vond een man. En toen zei haar voormalige schoonmoeder, zei, dat is de losser van onze familie. Dus die moet je te vriend houden, want die kan ons uit de ellende halen enzovoort. Waarna Rut inderdaad een beroep deed, want zo heette zij. Het is niet eens een Joodse naam, dus leuk is dat, hè. Maar goed, waarna zij een beroep deed op Boas om van zijn recht tot lossing gebruik te maken. Maar dat was een Israëlitisch recht. Dat wil zeggen, was in de Israëlitische, niet de Joodse, de Israëlitische wet geregeld. En ze deed daar een beroep op. En inderdaad, het had wat voeten in aarde, om zo te zeggen. Of was het in de hooiberg, weet ik niet meer, de dorstvloer was het. Het had wat voeten in aarde, laten we het zo zeggen. En er waren wat moeilijkheden, want er was nog iemand die hogere rechten had. Maar waar het maar om gaat, is dat de Israëlitische wetgeving werd toegepast op deze vrouw, die van oorsprong helemaal niet een Israëlitische was. En daar gaat het maar om. Maar ze werd het. En niet toen werden de Israëlitische wetten van kracht of zoiets. Integendeel, die waren al lang van kracht. Dat werkte allemaal al, alleen zij kregen toen deel aan iets wat ouder was dan zijzelf. En dat is het verhaal. Wij als gelovigen hebben deel gekregen aan Christus toen wij ongeveer hetzelfde riepen. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, of woorden van die strekking zal ik dan maar zeggen. Maar we kwamen tot geloof in die God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is nog twee versen, of nee, dat is ook vers 3 van Efeze 1. Wij kwamen tot geloof in hem en werden daardoor van Gods wegen aan Christus toegevoegd met alle zegeningen die daarbij horen, ook met alle verantwoordelijkheden trouwens die daarbij horen. Dat staat hier. Want lees hem maar even mee. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Niet gelijk hij ons uitverkoren heeft. In hem hebben we deel aan zijn verkiezing. En daarna vers 5, dat is regel 2 in de opsomming. Hè? De eerste was uitverkoren in hem. En dan vers 5, die ons tevoren, daar heb je het voornemen trouwens ook weer terug, maar die ons tevoren bestemd, verordineerd, bestemd betekent dat letterlijk, die ons tevoren bestemd heeft tot zoonstelling, dan gaat het om die roeping tot zoonschap en tot erfrecht, door Jezus Christus in zichzelf enzovoorts. Dat wil zeggen, het is opnieuw in Christus dat wij deel hebben aan die predestinatie tot zoonstelling. En dat is precies wat ik net heb aangehaald uit Openbaring, wat was het, 2? Ontleend aan Psalm 2, want daar gaat het precies daarover. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gezegd tot de Heer Jezus Christus, maar daarmee gezegd tot heel de gemeente.
En toch moet dat nog gebeuren, de wijnacht.
Die officiële zoonstelling, dat is tevoren verordineerd voor heel de gemeente. En dus moet het nog gebeuren. En dat is ter gelegenheid van dat de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dus tot erfenis, logischerwijze. Maar dat was Openbaring 12. Maar ik laat hem weer buiten beschouwing, want ik ga verder in vers 6. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij, God, ons begenadigd heeft. In de geliefde. Dat is trouwens een prachtige woordspeling. In de geliefde. Want als je het op zou schrijven in het Hebreeuws. In de geliefde. Dan staat er in de. In David. Jazeker wel. Die geliefde is namelijk een woordspeling op de naam van David. En daarom is de verwijzing naar de zoon van David. Hè? Ligt er voor de hand nadat eerst het zoonschap genoemd is in vers 5. Maar goed, daar gaat het me niet om. Waar het om gaat is, hij heeft ons begenadigd in Christus. Want God heeft Christus begenadigd. Ik wacht op het protest, maar kom niet.
Ja, dat is wat hij ook al zei in het vers 8, was het van de twee broodjes. Sorry, 9. U zei dat er aan Christus genade was bewezen.
Nou, ik heb het daar niet gezegd, dacht ik.
Daarna aan hem in ons.
Ja, maar het is ook zo.
Maar
ja.
Dank genade moet hij ontvangen.
Nou, broeder, kijk, dat is een heel gemakkelijke. Dat is een heel gemakkelijke. Dat ik je vertellen. Een van de problemen waar ik als jongen mee geworsteld heb, nog op de lagere school, hoor. Als de mens, komt hij, hè. Als de zondaar, als de mens door zijn zondige natuur en door zijn zonde voor altijd, voor eeuwig verloren is. Hebben jullie? Kortom, als de zondaar moet sterven, en dat is dan voor altijd definitief, dat wil zeggen, hij is voor altijd verloren. En de Heer Jezus Christus nam onze plaats in en stierf voor ons. Waarom is hij dan niet voor eeuwig verloren? Daar zijn ook kerkelijke stukken over, hoor. Want je moet dat toch recht breien op een of andere manier. Want je kan niet zeggen dat het een onzinnige vraag is. Het is een verschrikkelijk zinnige vraag. Dat is het nou juist. En het komt voort uit maar een gedeeltelijke waarheid. Er zijn velen goed in, hè? Gedeeltelijke waarheden. God is een God van liefde. God is een rechtvaardig God. En het is verschrikkelijk te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Maar die leest men dan niet, hè? Om maar wat voorbeelden te geven. Maar nu terug.
Nou, als je daar doorredeneert, dan geeft hij dus de genade aan Christus. Omdat Christus op dat moment de zonde draagt, op dat moment voor God dat het rechtvaardig is die verloren zou gaan. Waarom dan aan Christus en waarom dan niet gelijk?
Hij komt. Rustig. Waarom was hij niet voor eeuwig verloren? Omdat het maar een halve waarheid is. De waarheid is ook dat God geloof rekent tot gerechtigheid. En dan heb je het probleem van een gelovige zondaar. Dat is niks bijzonders trouwens, want alle gelovigen waren zondaren. Al heb ik het nou niet meteen over de Heer Jezus overigens. Maar dat bedoel ik dus ook niet, maar gewoon mensen in het algemeen, ook juiste gelovigen zijn zondaren. Maar wat nou? Een zondaar is des dood schuldig en moet sterven, maar God rekent de gelovige rechtvaardig. Moet hij dan ineens niet meer sterven? Hij is toch een zondaar? Daar heeft God het volgende op gevonden. Hij laat hem eerst sterven. Logischerwijze. Andere optie is, en die wil er niet omkeren. Hij laat hem eerst sterven en geeft hem daarna alsnog leven. En de zondaar moet sterven. En dat gebeurt dus. En de rechtvaardige zou leven, of de gelovige zou rechtvaardig gerekend worden, dus leven. Dus wekt God hem op uit de dood. Begrijp ik goed, dat is niet op werken, dat is genade van God. Die zegt, oké, dat je een zondaar bent, kun je niks aan doen. Dat je zondigt, kun je ook niks aan doen. Eigenlijk moet ik weglaten, hoewel, als je de letterlijke betekenis neemt, klopt het precies. Vanwege wat je eigen is, zit er niks anders op. Je bent een zondaar en dus zondig, kan je ook niks aan doen. Je bent daardoor schuldig voor God, daar kun je ook niks aan doen. Maar als je met je gedachten, dat kan, met je hart, met je inwendige mens, aan hem onderwerpt. Dat kun je doen, zorgt God voor de rest. En dat is wat hij gedaan heeft. Dat ging niet zo gemakkelijk, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat het wel zo geregeld is. En daarom rekent God geloof tot gerechtigheid en belooft het dus eeuwig leven aan de gelovigen. En dat gebeurt langs die weg. Hij sterft eerst en dan uit genade ontvangt hij alsnog leven. Maar nou, dus de vraag is dat dan misschien met de Heer Jezus gebeurd? Of kunt de vraag anders stellen, waarom wekte God de Heer Jezus uit de dood op? Er is maar één antwoord en het is een Bijbels antwoord voor de volle 100%. Op grond van zijn geloof. Of met een andere term, op grond van zijn gehoorzaamheid. En daarom leert de Bijbel dat de zaligheid die vast ligt in de opstanding van Christus, dat de zaligheid tot stand is gebracht door of voortgekomen is uit één rechtvaardigheid. Namelijk uit het geloof, op grond van betekent dat, op grond van het geloof van de Heer Jezus Christus. Want op grond van zijn geloof werd hij begenadigd. En dat is in overeenstemming met alle beloften Gods en alles wat de wet maar leert en wat er bewezen mag. Een soort verhaal. En daarna is hij ons voorbeeld. Wij volgen hem in zijn geloof en dus volgen we hem in de wedergeboorte. Met dank aan Matthäus 19 voor de uitdrukking. En dat is het dan. Maar waar het maar om gaat, is dat de Heer Jezus Christus het model daarvoor is. En ook de oorzaak ervan is. En dat al Gods beloften in Christus, was dat niet ook 2 Timotheus? Nee, was niet deze, was 1 Timotheus. Nee, het is Korinthe, ik ben altijd in de war. Ja, dank je broeder. Dat al Gods beloften in Christus ja en amen zijn. Alleen in hem. En daarom is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is Romeinen 3, vers 23 schat ik. Hebben we die? We worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die niet door Christus Jezus tot stand gebracht is, of die uit Jezus Christus voortkwam. Hoewel dat zo gezegd zou kunnen worden, maar het staat er veel fundamenteler. Nou, door de verlossing die in Christus Jezus is. En als u in Christus Jezus bent, hebt u deel aan die verlossing. en dus ook aan die genade waarover dus Efeze 1 sprak. Hè, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Daarna, in welke, vers 7, wij hebben de verlossing. Niet wij hebben de verlossing. In hem hebben wij de verlossing. Enzovoort. Hè. Hetzelfde geldt uiteraard voor de volgende punten in deze opsomming ook. Staat er niet helemaal bij allemaal bij, geloof ik. Maar het doet er ook weinig toe. Vers 11, in hem zijn wij een erfdeel geworden, enzovoorts. En vers 13, in welke wij verzegeld zijn geworden door de beloofde Heilige Geest, en zo verder. Al onze zegeningen liggen vast in hem. Hij was uitverkoren. Hij was die zondaar, want hij droeg onze zonde. Hij stierf, hij werd begraven, hij werd uit de dood opgewekt. Hij was die gelovige en op grond daarvan was hij uitverkoren, op grond van zijn trouw enzovoort. En wij hebben daaraan deel gekregen achteraf, en dat is het verhaal. Ik moet er nu pauzeren, maar nog één zin dan. Hè. Al dit soort discussies komen voort, heel wat van die discussies, nou, niet alleen dit soort, maar ook andersoortige, komen voort uit het merkwaardige verschijnsel dat men weliswaar de Bijbel leest en soms ook oprecht bestudeert, maar altijd vanuit een egocentrisch standpunt. Dat wil zeggen, men houdt altijd de mens centraal en men past wat men in de Bijbel leest uitsluitend alleen maar op zichzelf, dan wel op de mensheid toe. Maar dat is de omgekeerde wereld. God spreekt niet over de mens. Begrijp je? Natuurlijk zijn de zinnen die daarover gaan. Maar dat is niet hoe je de Bijbel moet samenvatten. Hetzelfde boekje nog een keer van Eby. Ik weet niet of het erin staat hoor. Hele Bijbel dan samengevat. Wat is de Bijbel? De zelfopenbaring van de Godheid. Punt. Dat is standaard. Niet in de Bijbel openbaart God zich aan de mens. Of in de Bijbel verkondigt God het evangelie of de blijde boodschap aan de mens. Niks van dat alles. Het is in de Bijbel toont God zichzelf. Aan ieder die maar kijken wil of ieder die maar lezen wil. Kortom, God spreekt alleen maar over zichzelf. En met de variant van broeder Klaas Roosendaal, die hadden we vanavond nog niet gehad, dus het wordt tijd. De variant van Klaas Roosendaal was, God spreekt alleen maar over zijn zoon. En dat is ook zo. De Bijbel is christocentrisch, of als je het iets hoger grijpt, theocentrisch, maar dan grijp je denk ik net iets te hoog, dan zie je het niet goed meer. De Bijbel is christologisch van aard en niet soteriologisch. Dat betekent, de Bijbel gaat niet in de eerste plaats over de leer der verlossing, soteriologie, maar gaat in de eerste plaats over de leer van Christus. Dat wil zeggen wie Christus is. En de Bijbel is dus christologisch van aard. God spreekt over Christus en daarmee uiteindelijk over zichzelf. Maar goed. En daarna wordt inderdaad bekendgemaakt hoe wij aan hem deel kunnen krijgen en hoe een zondaar niettemin toch der goddelijke natuur deelachtig zou worden. Met dank, notabene, aan 2 Petrus 1. Wij waren nog steeds bij vers 9. Het zal wel overbodig zijn langzamerhand te zeggen dat het hierbij gaat om het hart van het evangelie, de kern van de Bijbelse boodschap. Lijkt me duidelijk, maar die kern daarvan is nou eenmaal de Heer Jezus Christus. In de pauze riep nog iemand, er staat toch, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Of met de Nieuwtestamentische variant, ik zal u geven de weldadigheden van David die getrouw zijn. Dat is het precies, alleen is het dan niet David, maar meer specifiek. Dat is David, maar het is specifiek de zoon van David. Maar het zijn de zegeningen van de Heer Jezus Christus die aan ons gegeven zijn. En wat het ook is waaraan wij hebben deelgekregen, het is de Heer Jezus die daaraan heeft deelgekregen en wij hebben er deel aan omdat wij in hem zijn. Al onze natuurlijke eigenschappen hebben wij omdat we in Adam zijn, van nature, en onze geestelijke zegeningen zijn het resultaat van dat wij in Christus zijn. Daarom zijn wij met hem gestorven en begraven en dan vervolgens op grond van geloof met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel en of met hem, in hem had ik eigenlijk moeten zeggen nu. En in hem ook geroepen of tevoren verordineerd tot zo'n stelling en wat het allemaal maar wezen mag. En dat betekent ook dat al die profetieën over de Christus in het Oude Testament, die nog niet vervuld zijn in verband met zijn wederkomst, zijn koninkrijk, zijn openbaring, die zijn allemaal schriftplaatsen die net zo goed spreken over de gemeente. Daarom kan zo makkelijk en uit de losse pols in Colossense 3 gezegd worden: wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Waar stond dat dan? Want zo wordt het gezegd, hè? Wij weten, waar stond het dan? Nou, logischerwijze, alle zegeningen van Christus zijn de onze. Dus als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Vanuit de hemel? Ja, vanuit de hemel. Daarom gaan we hem eerst tegemoet. En dat staat ook maar op enkele plaatsen, dat wij hem eerst tegemoet zullen gaan in de lucht, zoals het heet. Maar waarom zou het er ook uitgebreider moeten staan? Het is vanzelfsprekend. Nou goed, probeer de draad op te nemen in 2 Timotheus 1 vers 9. Naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus. En dus niet op persoonlijke titel. Voor de tijden der eeuwen. Ik heb het dus iemand uit horen leggen, wie is namelijk niet zo noemen, omdat het broeder Frits niet meer was, ome Frits voor mij. Hè? Wat zei je?
Ze schreef een huis.
Oh, ome Frits. Maar goed, dat doet er nou niet toe. In de tentcampagne, want daar zag ik hem en hoorde ik hem het meest. En die zei gewoon tegen de mensen in de tent: nou, het is heel eenvoudig. God heeft hier een streep getrokken en heeft gezegd: degenen die geloven staan aan die kant, hebben deel aan Christus. En degenen die niet geloven staan van nature al aan die kant van de streep. Dus de oproep vanavond is of je even over de streep wil stappen om deel te hebben aan die uitverkiezing. God heeft die categorie uitverkoren. En de leer der zogenaamde uitverkiezing is niet moeilijker dan dat. Daarom is heel die term leerder uitverkiezing al een overdrijving, een overstatement. Het is zo simpel als wat. God heeft de Heer Jezus Christus uitverkoren. Ieder die in hem, die tot hem komt, die krijgt deel aan hem. En zal hij geenszins uitwerpen, enzovoorts. En moeilijker is hij echt niet. Afgezien van dat natuurlijk, het gaat om twee dingen. Dat was in Efeze 2 trouwens ook. Het ene is uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld, staat er in de vertaling. En daarna het volgende vers. En tevoren gedestineerd, dat wil zeggen gepredestineerd of tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Dat zijn twee dingen, het is niet hetzelfde. Een uitverkiezing en predestinatie zijn dus naar Bijbelse maatstaven twee verschillende dingen in elkaars verlengde. Ieder die gelooft heeft deel aan de uitverkiezing. Uitverkiezing heeft te maken met het verleden. En predestinatie heeft van doen met het vervolg erop, het doel namelijk. Het een is uit, het andere is ergens naartoe. Net als met roeping, geroepen uit, maar waarin is de vraag? Enzovoorts. Uitgegaan uit het een, ingegaan in het ander. En wij zijn uitverkoren in Christus uit deze wereld. En in die positie vervolgens tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. En dat zijn inderdaad twee dingen.
Op de negatieve wijze gaat het ook op. Ik bedoel, met Farao bijvoorbeeld.
Ja.
Farao wordt verkoren om in hem zijn kracht te openbaren.
Ja.
Dan het negatieve.
Ja, Farao wordt vaak tot voorbeeld gesteld in dit geval, omdat er staat: God verhardde zijn hart. Maar ik zeg er altijd bij: ja, dat was nadat er 7 keer staat dat Farao zijn hart verhardde. Zelf. En toen gebruikte God hem in die positie, enzovoorts, om zijn heerlijkheid te openbaren enzovoort. En later voor Israël geldt precies hetzelfde. Wordt beschreven als vaten des toorns tot het verderf toebereid. Op grond van hun ongeloof. En later in Petrus, ze zijn gestruikeld en er staat er waartoe zij ook gezet zijn. Want ongelovigen zouden struikelen, was de bedoeling. Zo staat het er ook, lees het zelf maar na in 2 Petrus. 1 Petrus 1 is geloof ik nog eens, 1 Petrus 2... 1 Petrus 2, dacht ik. Maar goed, waartoe zij gesteld zijn. Ze zijn gestruikeld over de steen. Waartoe zij ook gesteld zijn. Niet gewoon van tevoren, ik laat jullie struikelen. Maar het idee is gewoon, ze waren ongelovig. En daarom zouden ze struikelen over de steen. Zo goed als mensen die ongelovig zijn inderdaad veroordeeld zullen worden en geworpen in de poel des vuurs waartoe zij gesteld zijn. Maar het is de verantwoordelijkheid van de mens zelf om te kiezen, om, laat ik het eenvoudiger zeggen, om de genade Gods die verschenen is aan alle mensen te aanvaarden. En als deze dingen gezien worden, dan krijg ik niet meer zulke dingen te horen als die ik wel eens gehoord heb. Ik heb een predikant ooit echt horen citeren. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen uit de Statenvertaling. Maar hij zei er meteen achteraan, maar dat betekent niet dat je het mag aanpakken. En dat is nou precies het enige wat het wel betekent. En wat ook elk normaal denkend mens zou begrijpen. Het is verschenen aan alle mensen. Wat moet je dus doen? Aanpakken. Waarom wordt aan alle mensen gepredikt alom? Dat is Handelingen 17. Wordt gepredikt aan alle mensen alom. Omdat alle mensen alom tot geloof zouden komen. Was de bedoeling? Dat doen ze niet, maar het wordt hun dus wel gepredikt. En daarna, als ze het afwijzen, is het hun eigen verantwoordelijkheid dat zij verloren gaan. Aan de andere kant, het is onze eigen verantwoordelijkheid dat wij behouden worden. Het is niet ons werk.
Bij Peter 3 werd ik niet ook wel helemaal hetzelfde.
2 Petrus 3. Ja. Niet willen dat het enige verloren gaan. Zoiets, hè? 2 Petrus 3, vers 9. De Heer verdraagt de belofte niet enzovoorts. Maar de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Elders staat, hij is de behouder van alle mensen. En allermeest van de gelovigen, logischerwijze. Enzovoort. De woorden van die strekking lezen wij vaak genoeg. Dus het heeft geen enkele zin om die te ontkennen. In 1 Timotheus 1 waren we daar trouwens ook al, dacht ik. Me goed herinneren. Nee, 1 Timotheus 2 was dat inmiddels. Waar staat... Waar gesproken wordt in vers 3 over God onze zalig maken. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Maar God mag kan dat wel willen, maar de mens wil het niet. En daarom wordt de mens veroordeeld. Omdat hij niet wil zalig worden. Want hij wil niet tot kennis der waarheid komen. Want de mensheid in het algemeen, Romeinen 1, wat was het, vers 18, houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. En dat is dus waar het werkelijk om gaat. Hè? Ook voor ons als gelovigen en voor ons als wedergeboren mensen. Wat ons onderscheidt van ongelovigen is niet slechts dat wij de Heer Jezus kennen. Fundamenteel is het, wij zoeken oprecht de waarheid. En onze verantwoordelijkheid als gelovigen is niet zozeer het evangelie prediken. Onze verantwoordelijkheid is veel fundamenteler. Namelijk, wij zouden de waarheid betrachten, de waarheid zoeken en bewaren. Daarom wordt de gemeente ook beschreven als een tempel. Want het kenmerk van de tempel, de sine qua non heet dat, van een tempel, is dat daarin het woord Gods bewaard wordt. En dat moet dus ook het doel zijn van alle prediking. Soms heb ik het idee dat heel wat christelijke prediking op hetzelfde niveau ligt als het praatje van de trainer voor de wedstrijd aan het elftal, weet u wel. We gaan het doen, we zullen het maken, we zullen ze krijgen en weet je, die mensen motiveren enzovoorts. En gesteund, aangemoedigd door deze bemoedigende woorden, hè? Op zondag moeten ze de rest van de week zien te overleven, want dan ben ik weer bij die prediking terecht. Maar zoiets... Want daar schijnt behoefte aan te zijn, anders worden de mensen zo moedeloos. Hen moet moed en vertroosting worden ingesproken enzovoorts. Anderen drinken het zich in, maar dat schijnt een andere denominatie te zijn. Ja, maar vooruit. Maar zo werkt het niet. Eerlijk niet, zo werkt het. Dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat wij de waarheid zouden zoeken. Dat wil zeggen, de Heer zouden volgen. Wij kennen hem immers en hij is de waarheid. En de waarheid zou ons vrijmaken, staat er. Maar wie wilde vrij worden tegenwoordig nog? De waarheid zou ons vrijmaken, toch? Gij zult de waarheid verstaan, staat er. En de waarheid zal u vrijmaken. En ons wordt wijsgemaakt dat men de waarheid niet kan verstaan. Omdat het allemaal te moeilijk is en wij kunnen God niet begrijpen enzovoorts. En God zegt, dat mag dan zo wezen, maar daarom moet je naar me luisteren. Dan zul je het verstaan en die waarheid zal je vrijmaken. Dat is... was ook Jesaja 55, waar datzelfde staat van: ik zal u geven de gewisse weldaden van David.
Of je nou doof of blind bent, het maakt
niet uit. En of je nou doof of blind bent, maakt niet uit. Dat wordt allemaal van bovenaf geregeld. Daar zorgt hij voor, ja. Maar men moet willen. En daar gaat het om. Terug naar 2 Timotheus 1. Vers 9. Naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dit is een uitspraak, een term voor de tijden der eeuwen die nogal wat synoniemen kent. In Efeze 2 heet het naar zijn eeuwig voornemen. In een andere vertaling staat dan zijn plan der eeuwen. Want men weet er niet heel goed raad mee. Hier staat voor de tijden der eeuwen en dan hebben we altijd nog de verkeerde vertaling van de grondlegging der wereld. Ik ben er straks overheen gegaan in Efeze 1, vers 4. Gelijk die ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. De strekking is hetzelfde als deze van voor de tijden der eeuwen, dat lijkt me duidelijk. Maar grondlegging der wereld is gewoon een apert verkeerde vertaling. Dat had moeten zijn nederwerping der wereld. Maar ja, daar ga je weer. Men weet niet wat nederwerping der wereld is. En om eraf te komen vertaalt men het dan anders. Dat is cynisch gezegd.
Het is extreem, want er zijn meer dingen die men niet begrijpt op het moment dat men het vertaalt.
Nee, ja, nee.
Ik bedoel, als enige verklaring.
Ja, dat is ook zo. Maar ik neem het de vertalers toch niet kwalijk. Maar dat ze het niet weten. In het algemeen, meestal zeg ik het veel net. Ik wilde net gaan zeggen, dit is wat cynisch geformuleerd, maar zo bedoel ik het niet werkelijk. Maar het is ongetwijfeld zo dat de vertalers heel wat begrippen niet begrepen hebben en dus ook verkeerd vertaald hebben, logischerwijze. Iets als aanneming tot kinderen, dat is een verschrikking in de vertaling. Dat kunnen die vertalers niet helpen, maar het is een fout. Het staat er ook niet. Er staat zo'n stelling. Dat is een heel ander ding. Wij zijn niet aangenomen kinderen van God. God heeft ons niet als zijn kinderen aangenomen. God heeft ons als zondaren aangenomen. En ons gemaakt tot zijn kinderen doordat hij ons zijn leven gegeven heeft. Daarom zijn we in zekere, als je dat zo mag zeggen, zijn biologische kinderen. Wij zijn van Gods wegen verwekt. En zo staat het ook zwart op wit in de Bijbel. Soms vertaald met gebaat, omdat het in het Grieks toch geen verschil maakt. Maar God heeft ons wedergeboren enzovoort. Wij zijn niet zijn aangenomen kinderen. Wij zijn uit God geboren, zei Johannes bijvoorbeeld. Nou ja, het was de Heer die het in de mond gelegd wordt. We zijn uit God geboren. Maar als kinderen Gods zijn wij bestemd om tot zonen te worden gesteld. Dat is Romeinen 8. En dus zijn we, omdat we kinderen Gods zijn eerst, zijn wij gepredestineerd tot zoonstelling. En zoonstelling is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dus het gaat om een kroon. Het gaat om koningschap en priesterschap. Want dat heeft van doen met het eerstgeboorterecht. Maar dat hebben ze niet begrepen. Net zo goed als dat de vertalers in het algemeen ook niet begrepen hebben hoe dat nou zit met die, en de daarop volgende theologen ook niet, hoe dat nou zit, of we nou uit genade zalig worden of uit werken. Omdat het allebei uit de Bijbel te bewijzen is. En toen heeft men ervan gemaakt, nou allebei een beetje. Dus je moet, het is wel werken en uit genade krijg je dan. En dan zegt Paulus, ja, dan is genade geen genade meer. Dus je komt er toch niet uit. Maar zo'n compromis heeft men gesloten. En zelfs in wat algemeen bekend staat als de vrije kringen, wordt dat geleerd hoor, tegenwoordig. Ja, uit genade zal, maar je moet wel werken.
Zegt Paulus zelf ook, je moet zo echt je best doen, al zou je het zelf kunnen bewerken, maar het is volledig genade.
Ja, maar de vraag is, wat zou je daar bewerken? En als je zegt zaligheid, is dat het goede antwoord, maar daar schieten we niks mee op, omdat zaligheid staat voor alles wat God geeft. Maar het is veel specifieker nu. De Bijbelse gedachtegang is een heel simpele, namelijk we zijn niet uit werken zalig geworden. Toch, staat daar?
Opdat niemand roemen.
Maar dat is in het volgende vers van hetzelfde Efeze 2 staat, maar we zijn zalig geworden tot werken. Niet uitwerken, Want wij zijn zijn maaksel geschapen in het volgende vers. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. Nadat wij al wedergeboren zijn, het woord zaligheid probeer ik te vermijden, nu, omdat in het begrip zaligheid of zalig worden ligt opgesloten alles wat God geeft, beginnend met dat wij wedergeboren worden en eindigend met dat wij die kinderen God zijn, tot zonen zullen gesteld worden. Maar het hele punt is, we worden als uitsluitend uit genade, worden wij zijn kinderen. En voor zover wij een erfenis, of loon heet het ook, ontvangen, is het wel degelijk op grond van werken die we als kinderen Gods uit het geloof, en voortkomend uit het geloof, gedaan hebben. En dat is waar Jacobus het vervolgens heeft. Maar u en ik weten dat Luther dus heel de Jacobusbrief liever niet in zijn Bijbel had. En hem beschouwde als niet geïnspireerd, omdat daar staat dat men zalig wordt uit werken. Maar hij begreep niet, hoewel het erbij staat, maar hij begreep niet dat Luther het had over de zaligheid der ziel. Dat wil zeggen der wandel. De praktische levenswandel. Want wedergeboorte is niet zaligheid. De ziel is maar zaligheid van de geest. Nou, dan kom je in het volgende probleem. Wat is het verschil tussen geest en ziel? En daar ga je dus weer. Het punt is gewoon, men kent de Bijbelse begrippen niet. En daar komen al die problemen uit voort in de praktijk. Ziel is wandel. Praktische wandel. En dan nog heeft de mens een onsterfelijke ziel. Mijn antwoord is, wat een onzin. Of in andere delen van Nederland, wat een verstand, zeggen ze dan. Hè? Wat een verstand. Natuurlijk heeft de mens een sterfelijke ziel, maar mijn Bijbel zegt de ziel die zonder zal sterven. En bovendien staat er, Adam werd een levende ziel toen God hem formeerde en hij stierf. Kan een ziel sterven? Jazeker, natuurlijk. Nog afgezien van, maar dat heeft men weer wegvertaald, dat mijn Bijbel zegt dat er zelfs dode zielen lagen aan de kant van de weg. En dat eventueel een Israëliet onrein kon worden van het aanraken van een dode ziel. En christenen maar volhouden dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Dwaasheid. Bewijst alleen dat men de Bijbel niet leest. Dan heb ik het nog niet eens over bestuderen. Ik meen het bloedserieus hoor. Dit neem ik mensen wel kwalijk. Je kunt het gewoon in je Bijbel lezen. Dus hou zo'n dwaze leer niet vast. Is niet zo. Er is onderscheid tussen zaligheid naar de geest, naar de ziel en naar het lichaam. Dat is drievoudig. We zullen broeder Klaas Roos nou weer citeren. Men wordt zalig naar de geest, dat is wedergeboorte. Men wordt zalig naar de ziel, dat is de verandering in ons praktische leven. Want ziel is wandel, ziel is praktisch leven. En daarna wordt men zalig naar het lichaam, dat is in de opstanding dan wel in de opname van de gemeente. Heb je dat? En de zaligheid van de ziel heeft tot gevolg die erfenis. Want de erfenis is op grond van dienst aan de Heer in ons praktische leven. En die is dus wel degelijk uit werken. Niettemin, die werken komen voort uit de werking, de kracht van Gods genade in ons. Ik heb het nagevraagd aan Paulus, die had het over zijn werk, had er wat moeite mee. En toen zei de Heer tegen hem, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In de praktijk, uiteraard. En daarom leven we uit genade. En daarom heet het uiteindelijk alles bij elkaar genade. Bovendien, er zou geen erfenis zijn als we niet eerst kinderen Gods waren geworden. En dat is 100% uit genade. Dus het blijft genade. Het blijft ook genade dat we de Heer mogen dienen onder het nieuwe verbond. Want het is ook niet verplicht. Maar we worden er wel toe opgeroepen om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, enzovoorts. En omdat dat genade is, heet het resultaat ervan ook genade, maar het is wel degelijk uit werken des geloofs. En dus heet het, breng dan werken voor der bekering waardig. Er is niks bij mis met die uitdrukking. Het impliceert eerst de bekering, en dus in de praktijk de wedergeboorte, en daarna de werken. En dat is wat Efeze ook zegt. Gij zijt zalig worden, niet uitwerken, maar tot goede werken, opdat we daarin zouden wandelen. Maar dat verschil kent bijna niemand. Als je een gelovige vertelt dat ons loon wacht in de hemel, dan weten ze of niet waar je het over hebt, of ze denken dat je het erover hebt dat we naar de hemel gaan en dat dat als soort loon is of zo. Omdat we goed ons best gedaan hebben, ontvangen we alsnog eeuwig leven en worden we gepromoveerd of iets dergelijks. En dat is helemaal niet zo. De Bijbel leert dat niet. Maar goed, We hadden het eigenlijk over de termen tijden der eeuwen. In vele gevallen heet het grondlegging der wereld. Ik zei ervan, het is een verkeerde vertaling. Want grondlegging der wereld moet in alle gevallen zijn nederwerping der wereld, hoe dat ook zij, dat woord, katabole of kataballo, namelijk het zelfstandig naamwoord en het werkwoord betekent kata, naar beneden, en ballen, dat is gooien, werpen. Ook in het Nederlands, hè, ballo, ballen. Kataballo, nederwerping. En alleen in de vertaling, neem maar een concordantie, dan zul je het zien. Elke keer als gesproken wordt over nederwerpen der wereld, dan vertaalt men het met grondlegging ineens, alsof het betekent fundamentlegging en eigenlijk schepping, want dat leest men erachter. Terwijl de andere keren, dat zijn maar vier keer trouwens, de andere keren, als het dus niet staat in combinatie met wereld, maar in combinatie met iets anders, heet het nederwerping. Zoals de nederwerping van Satan in Openbaring 12, en zoals de nederwerping van Paulus in, is het 2 Korinthe 11 of daar in de buurt, dan vertaalt men het wel zo. En dat is de enige goede vertaling. Voor de nederwerping der wereld. Men wil het niet weten, zegt Petrus, maar het is nou eenmaal zo dat de wereld ooit een keer is nedergeworpen. Door wateren van de zondvloed, staat er in 2 Petrus 3. En er staat niet door de vloed van Noach. Dat kan trouwens niet, want het zou wartaal geweest zijn. Want de wereld is niet vergaan in de dagen van Noach door de vloed van Noach. Ik stel altijd de vraag, wat verging er eigenlijk in de dagen van Noach? Als ik het kort samenvat, niks. Ja, de hemel niet, de aarde niet, de dierenwereld niet, de mensenwereld niet, de wereld en mineralen niet, er verging niks. Dus nog een keer, wat verging er dan? Nou, dan nemen we maar het Bijbelse antwoord, de wereld der goddelozen. Dat is ook 2 Petrus, trouwens, waar het staat, maar iets eerder. Dat wil zeggen, een goddeloze samenleving. Maar niet de wereld. En zeker niet hemel en aarde. Maar dat zegt Petrus wel in 2 Petrus 3, dat hemel en aarde vergaan zijn door water. En dat men dat niet wil weten. Dus u bent gewaarschuwd, als u geneigd bent tot protesteren. Heb ik u eerst gewaarschuwd, er staat, willens is hun dit onbekend. Ze willen dat niet weten. En het kan nooit gaan over de vloed van Noach om nog een reden. Petrus wordt namelijk geacht te schrijven aan gelovigen uit de Joden, de algemene gedachte. En u denkt toch niet dat de Joden dat niet weten of geloven dat die vloed kwam in de dagen van Noach? Dat weten ze heel goed. Maar wat men niet wil weten is dat God eenmaal een oordeel over de hele aarde gebracht heeft. Dat was dus voor Noach. En bovendien wordt eraan vastgekoppeld dat God andermaal een oordeel zal brengen over aarde en hemel, maar nu door vuur. Dus het gaat echt over aarde en hemel vergaan door water. Toen vroeg iemand, wat denk jij, zullen ze water vinden op Mars? Mijn antwoord is, nou, of ze het vinden, weet ik niet. Maar het zou mij niet verbazen, moet dat geweest zijn. Hè? Ja, maar goed, dat even terzijde. Dan denk ik altijd, laat ze het maar vinden, we hebben water genoeg hier toch? Twee derde van onze planeet schijnt water te zijn. En het zou je gedacht wezen hoe diep. Waarom moet je nou water gaan halen op Mars? Twee emmertjes water halen. Nou, hè? Op Mars. Laat maar zitten. Dat even terzijde dus. Hè? Maar wat die uitdrukking wil zeggen voor de tijden der eeuwen is heel lang geleden. En in elk geval voor de Bijbelse geschiedenis als zodanig. Meer niet, want het is geen specifieke term. Dit geeft niet een speciaal tijdstip aan. Dat doet de Bijbel niet. En zelfs de uitdrukking van of voor de grondlegging of nederwerping der wereld geeft ook niet een tijdstip aan. Het zegt alleen, het was in elk geval voor de 7 dagen van Genesis 1. En hoe ver ervoor staat er niet bij. En ik heb ook niet gezegd dat ik geloof dat het miljoenen jaren daarvoor was. Anders krijgen we dat weer. Dat geloof ik namelijk ook niet. Maar het doet er ook niet toe. Het gaat er maar om dat hier gezegd wordt dat voordat God actief in de Bijbel optreedt. En ik bedoel niet Genesis 1 vers 1, maar wel vers 2. Was dit plan gemaakt. Het is ook niet zo moeilijk aan te tonen dat de schepping van Adam onderdeel was van het verlossingsplan. Hebben jullie? Dat is makkelijk aan te tonen. Ik zal het uit het hoofd even doen, misschien in twee zinnen. De uitspraken over Adam, die gedaan worden voordat hij geschapen werd, in Genesis 1, vers 25. Laat ons Adam maken, want dat staat er echt. Laat ons niet mensen, Adam staat er. Laat ons enkelvoud. Laat ons Adam maken in ons beeld en onze gelijkenis. Diezelfde uitspraken, die worden ter discussie gesteld in de Bijbel in Psalm 8. En er wordt gevraagd over wie gaat dat. En het meest duidelijke antwoord op de vraag uit Psalm 8 wordt gegeven in Hebreeën 2. Waar staat, het gaat over Jezus. Letterlijk zo, wij zien Jezus enzovoort. Hebben jullie? Zoek het maar op, maak anders een notitie. En anders hebben we altijd nog, dus een nog kortere route, Romeinen 5, waar van Adam staat dat hij een voorbeeld was van degene die komen zou. Dat wil zeggen, toen stond al vast dat de Heer Jezus zou komen. En Adam is een voorloper van Christus. En dat betekent dat heel dat verlossingsplan al lang vast lag. Al vast, nou lang. Maar dat het vast lag voordat Adam geschapen werd. En misschien ook wel een week eerder al. Ik bedoel, voor de eerste dag van Genesis 1. Nou ja, ik bedoel, zo was het ook. Want het was van voor de nederwerping der wereld. En daarom lees je uitspraken als het lam dat geslacht was voor de grondlegging der wereld. En uitspraken als hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Hebreeën, wat het was, 4, 3, of daar in de buurt, enzovoort. Of goden zijn al zijn werken van eeuwigheid aan bekend. Ik geloof dat het zo staat. Dat was Handelingen 15. En zo verder. Heb je dat? Dus het is van verder voor. Het komt overeen met, analogisch dan, komt het overeen met Romeinen 9. En voor de kinderen geboren waren, werd er gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Heb je net zoiets? Hoe dat zat met Esau en Jacob, of andersom, was al van Gods wegen geregeld voordat zij geboren werden. En evenzo is met het heilsplan van God, dat stond vast voordat er ook maar staat, God zeide, er zij licht. Implicerend natuurlijk dat daar sprake moet geweest zijn van een zondeval die daarvoor had plaatsgevonden. En dat is ook zo. Want hoe je dat ook draait, de vraag blijft altijd, als Jesaja 14 dan wel Ezechiël 28 inderdaad gaat over de duivel. En dat valt niet te ontkennen. Natuurlijk, er zijn er die dat ontkennen. Die promoveren dan op natuurlijk. Maar vooruit. Maar als het inderdaad gaat over de duivel, wanneer heeft die zondeval van Satan dan plaatsgevonden? En daar kun je geen plek voor vinden. Niet sinds de 7 dagen van Genesis 1. En dus logischerwijze daarvoor. En dat is het. God heeft een oordeel gebracht over die oude wereld, zegt Petrus. En niet alleen Petrus natuurlijk, want je komt het ook op andere plaatsen soms bedekt tegen. Maar voordat dat herstel van de 7 dagen plaatsvond, die restitutie, herstelling, betekent dat letterlijk, daarvoor was Gods plan vastgelegd. En dat is wat er gezegd wordt. Hoe lang daarvoor staat er niet, maar in ieder geval daarvoor. En dus zo'n vage uitdrukking als voor de tijden, meervoud der eeuwen. En tijden en eeuwen is nogal synoniem, het staat er dus 2 keer. En allebei de keren in meervoud om aan te geven, het was inderdaad ver terug. Maar bovendien is het allebei onbepaald, dat wil zeggen, staat hier bij hoe lang dan. Maar je legt hem naast die andere schriftplaatsen en die zeggen, nou in ieder geval voor de nederwerping der wereld en verder weten wij niet. En het doet er ook niet toe, denk ik dan maar, daar heb ik ook geen antwoord op. Voor de tijden der eeuwen, vers 10, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. En dat was niet met kerstfeest, maar met Pasen. Nee, zo rond kerst werd gezegd dat hij dit zou zijn. En dat hij zijn volk zalig zou maken van hun zonde enzovoorts. Maar dat gebeurde niet in zijn geboorte. Dat gebeurde door zijn wedergeboorte. Door zijn opstanding uit de dood. Nogmaals, de term wedergeboorte van de Heer Jezus ontleen ik altijd aan Matthäus 19. Daar staat zwart op wit. Maar ook als het daar niet zou staan, zou je met recht de term kunnen gebruiken, want wedergeboorte impliceert dat men een nieuwe schepping wordt. En de dood overwint, en daarom is het ook van toepassing op de Heer zelf, en wij volgen hem daarin. Dat wil zeggen, dat plan Gods van voor de nederwerping der wereld en voor de tijden der eeuwen werd geopenbaard. Dat wil zeggen, kreeg gestalte of kwam aan het licht, want dat is het synoniem in ditzelfde vers. In de opstanding of door de opstanding van de Heer Jezus Christus, die sindsdien inderdaad de zaligmaker is. Het staat er feitelijk ook bij, want er staat die de dood heeft er niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Maar de strekking van het vers is uiteraard dat hij de zaligmaker en de Christus werd toen hij de dood er niet deed en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht bracht. Want dat is wat er beloofd was. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ook vanavond uw woord mochten openen opnieuw en ons daarmee mochten voeden. En in het bijzonder daardoor bepaald mogen worden bij hem in wie al uw beloften ja en amen zijn. In hem die uw woord en daarmee de waarheid is geworden en voor ons ook geworden is wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking. We danken u dat we ons geborgen mogen weten in hem die onze verlosser en zelfs onze verlossing, onze zaligheid is. Wij danken u dat we in hem leven. In de zin van dat wij nieuw leven hebben ontvangen, der goddelijke natuur deelachtig geworden zijn en zijn, door u zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Wij danken u dan dat we hem mogen leren kennen en daardoor mogen weten en leren kennen wie wij zelf in hem geworden zijn. Opdat we vervolgens ons bewust zouden zijn van onze roeping, zelfs een hemelse roeping, en zouden wandelen waardig die roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat we ons zouden uitstrekken inderdaad naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel en naar die vreugde die u ook ons hebt voorgesteld. Opdat we daadwerkelijk ook individueel zouden deel hebben aan de heerlijkheid van onze heiland straks in zijn wederkomst. Wij danken u, Vader, te mogen weten dat u aan ons een goed werk begonnen bent. En dat u dat wilt voleindigen tot die dag, tot op de dag van Christus. Opdat dan uw werk aan ons, in ons en door ons geopenbaard zal worden, vervolgens aan de wereld, aan heel de schepping. Wij danken u voor het voorrecht dat u ons als eerstelingen getrokken hebt, niet alleen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, maar bovendien ook uit de aarde naar de hemel en ons hemelsburgerschap hebt gegeven, opdat daar onze wandel zou zijn, reeds nu, omdat we ons verbonden zouden weten met onze levende heiland die aan uw rechterhand gezeten is. Daarom danken u dat we met vrijmoedigheid mogen ingaan tot achter het heiligdom, tot de troon der genade, opdat we onze positie onder het nieuwe verbond en in uw hemel zouden innemen en daar deze hoge priester van het nieuwe verbond zouden dienen. Wij danken u dat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt uit de rijkdom van uw genade. En wij bevelen ons aan bij uw genade en bij uw woord, opdat dat gestalte in ons mag krijgen en opdat uw kracht daardoor in onze zwakheid zal worden volbracht. Amen.